Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
The ladies not for turning.
If you want to go out now, but if you stand again, I'll lord you out. Make your mind up.
Are you excited about another election?
You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly...
Je luistert naar Van Beckhovens Britten, een podcast over het belangrijkste nieuws uit het Verenigd Koninkrijk. Uiteraard met Lia van Beckhoven in Londen. En ik ben Connor Clerks bij BNR Nieuwsradio in Amsterdam. Hey Lia.
Hey Connor.
Ja, straks gaan we het hebben over een angstaanjagend monster waar de conservatieve partij Dapper tegen ten strijde trekt. Maar we gaan vandaag beginnen bij de COVID Inquiry. En dat is het onderzoek naar de manier waarop de regering om is gegaan met de coronacrisis. En de leider van dat onderzoek, dat is ingesteld door de regering zelf, dat is Baroness Hallett. En zij heeft het nu aan de stok met diezelfde regering, met als inzet de WhatsAppjes, agenda's, de aantekeningen en de dagboeken van toenmalig premier Boris Johnson. Lia, wat is hier nou precies aan de hand?
Het is inderdaad het verhaal van de vermiste WhatsApp-berichten van Boris Johnson. Die, zoals we allemaal weten, premier was, regeringsleider was tijdens die coronacrisis. Ja. Ik hoorde dus twee haakjes. Anthony Seldon, een van de meest vooraanstaande Britse historici, die zei dat Boris Johnson volgens hem, hij heeft heel veel biografieën geschreven van Britse premiers. En hij zei dat Boris Johnson was de slechtste premier in 100 jaar. En hij was aan de macht tijdens de periode van de ergste epidemie in 100 jaar. Maar goed, we lopen op de zaak vooruit. Waar het hier om gaat is dat er nu door de rechter die je net noemde een onderzoek is ingesteld naar corona. Met eigenlijk alleen maar het doel om te laten zien wat er verkeerd ging, wat er goed ging. Hoe de regering wel dan niet was voorbereid. Wie wanneer welke beslissingen namen. Ja. En daarbij horen natuurlijk al die 24 notitieboekjes plus wat je noemde. En daar WhatsApp berichten en zo tussen Boris Johnson en 40-tal medewerkers, ministers en zo. En alstublieft zonder redactions, doorgekraste zwarte blokken. Nou weigert de Britse regering, algemene zaken, om al die documenten, die aantekeningen te overhandigen. Dat had gisteren moeten gebeuren. De rechter heeft nu gezegd, oké, je krijgt nog even de tijd tot morgen, donderdagmiddag. Zo niet, zei ze, dan start ik een proces tegen de regering. Ja. Dus tegen de regering die onderzoekscommissie zelf heeft aangesteld.
Ja, en dat zou echt wel behoorlijk, eigenlijk wel behoorlijk bizar zijn. Hè? Dat is nog nooit eerder gebeurd.
Want tuurlijk.
Die enquête zelf, dat onderzoek, dat is eigenlijk... Daar zit niet echt iets vreemds. Hè? Dat is gewoon, er was een pandemie. Daar is op een bepaalde manier gehandeld. Die gaan we nu evalueren. Het is niet zo dat er met politieke redenen of iets dergelijks nu wordt ingezoomd op handelen. Het is gewoon eigenlijk standaard wat je zou verwachten na zo'n grote historische gebeurtenis. Dat je gaat kijken hoe heeft de overheid hier nu gehandeld.
Ja, andere landen hebben het ook gedaan. Dat doen het nog steeds. De Britten doen er wat langer over. Het heeft nogal wat voet in de aarde gehad voordat het begon. Maar het heeft enorme consequenties voor de politieke loopbaan van Boris Johnson.
Ja.
Die echt vecht voor zijn politieke overleving.
Ja.
En het is altijd interessant natuurlijk om het daar zo te distilleren. Dat je daarop uitkomt. Zeker ook omdat de man zelf dus wel heeft gezegd dat hij de documenten wil overhandigen die de rechter wil. Hij zei trouwens niet dat hij alle documenten wil onderhandelen, wil overhandigen. Hij zegt maar ik kan niks doen, want algemene zaken heeft alles. Boris Johnson heeft sindsdien zijn advocaten ontslagen. Want die advocaten die kwamen informatie tegen waarvan ze dachten dat hij tegen de regels van de lockdown indruiste. En hebben die informatie overhandigd aan de politie. Daar was de oud-premier Boris Johnson ook niet blij mee. Ja. Hij heeft nu nieuwe juristen benoemd, dus een zootje.
Ja, het is altijd een goed teken als iemand zijn advocaat op moet ontslaan in dit soort gevallen. Ja, ik wil het zo nog wel even hebben over die driehoek eigenlijk tussen de cabinet office, dus algemene zaken, Sunak en Johnson. Maar eerst eventjes, ja, de regering die weigert dus eigenlijk, want zij gaan er nu over, hè, niet Boris Johnson. Ja. De regering weigert tot nu toe om akkoord te gaan met het verzoek van mevrouw Hallett, die barones, die rechter die dat onderzoek leidt. En Rishi Sunak, de huidige premier, die sprak daar met ITV over. En zijn antwoord vond ik er heel tekenend.
Well, I think it's really important that we learn the lessons of COVID, and that's why the inquiry was established. And we want to make sure that whatever lessons there are to be learned are learned, and we do that in a spirit of transparency and candor. The government has cooperated with the inquiry. Tens of thousands of documents have been handed over. And with regard to the specific question at the moment, the government's carefully considering its position, but it's confident in the approach that it's taken.
Are you prepared to get into a legal battle with a public inquiry? Some senior legal figures think you'll lose that fight.
Again, not going to comment on the speculation, but we are carefully considering next steps, and the government is confident in its position.
Are you saying that it should be up to ministers to decide what documents are looked at by the inquiry, not the independent judge in charge of it?
Again, government's handed over tens and tens of thousands of documents in a spirit of candor and transparency, because it is important that we learn the lessons of COVID. With regard to the particular question at the moment, we're carefully considering next steps, but the government is confident in its position.
So you might not hand over that material that they're asking for then?
Again, as I said, government is considering next steps carefully, but has been confident in its position, has handed over tens of thousands of documents.
Not all
today.
The documents that they've asked for.
Tens of thousands of documents today in a spirit of candor and transparency, because it's important that we learn the lessons from COVID. And again, carefully considering next steps.
Ja, sorry Lia, het is een hele lange quote, maar ik vind hem zo boeiend.
Waarom vind jij hem boeiend?
Omdat hij vier keer hetzelfde zegt. Het is echt typisch Sunak.
Vier keer zegt hij 10.000 documenten overhandigd. Vier keer zegt hij openheid van zaken. Vier keer zegt hij dat hij met vertrouwen de zaak tegemoet ziet. Het is een beetje een AI-versie.
Ja, precies. ChatGPT, maar dan als premier. Ja. Ik vraag me dat echt af hoe lang die dit nou vol gaat houden. Want ik vind dit echt typisch Sunak. Je kan alles vragen waar je zin in hebt, maar je krijgt telkens een herhaling van hetzelfde antwoord. Alsof hij denkt dat er maar 20% van het gesprek wordt uitgezonden of iets dergelijks. Maar ja, als het ons opvalt, dan moet dat toch andere mensen ook opvallen. Daar kan hij toch niet mee weg blijven komen.
Ja, maar vinden ze het erg?
Ah ja.
Ja, maar vinden ze dat erg? Kijk, dat is Sunak. Weet je, zo opereert hij, zo praat hij. Mm-hmm. Kijk, weet je wat wel opvalt hier? Is het gevoel dat het hier gaat om een cover-up. Ja. Hè? Hoe Sunak het ook formuleert, het is echt een beetje een excuus van de hond heeft thuiswerk opgegeten. weet je, ook mensen zeggen gestolen. Mijn moeder heeft, of de werkster heeft het per ongeluk weggegooid. daar doet het mij aan denken. Yeah. En sinds Watergate weten we dat hetzelfde de eerste overtreding is die het schandaal wordt, maar het verdoezelen ervan. En het gevoel is toch wel een beetje dat dit nu ook hier in Londen weer gebeurt. Yeah. Oké, Sunak, want hij was ook een van die 40 ministers natuurlijk, die een vrij prominente rol gespeeld zal hebben, stel ik me zo voor, in die WhatsApp berichten met Boris Johnson.
Ja, hij was toen minister van Financiën.
Ja. En die willen natuurlijk niet dat er gênante WhatsApp-berichten overhandigd wordt. Begrijpelijk. Ik bedoel, ik moet er ook niet aan denken om mijn WhatsApp-bericht aan een officiële instantie te geven. Nee. En dat is ook het argument. Heel veel mensen zeggen van wat je op WhatsApp doet is vertrouwelijk. Dat moet ook vertrouwelijk kunnen blijven. Je moet informatie kunnen uitwisselen. Kan dat niet? Of als jij als persoon in een officiële functie gelooft dat als je WhatsApp gebruikt, dan kan dat wel eens tegen je gebruikt worden bij een officieel onderzoek. Dan gebruiken mensen deze berichtendienst niet meer. Mm. Dat is het argument. Hè? Ja. En ook zeggen ze, schendt je daarmee de regels van de privacy? Dan heb ik weer andere mensen horen zeggen, ja kijk, als je in een officiële positie zit, dan moet je daar altijd rekening mee houden. Privacy gaat dan niet op. Jij hebt die dingen te overhandigen. Mm. Boven je, in dit geval, staat een rechter met een onderzoekscommissie die een enorme rigoureuze en op een hele diepe, rigoureuze manier wil ingaan en die daarmee heel veel macht heeft eigenlijk. Ja. Heel veel zeggenschap om zo diep en zo ver te gaan. En zou Algemene Zaken, dames Boris Johnson, bijvoorbeeld dat tegen willen werken in een rechtszaal, dan is de kans groot dat de regering dit verliest.
Ja, want daar zit nu uiteindelijk het twistpunt, hè, tussen Baroness Hallett en de regering. Ja. Nu is wat is relevante rechter, informatie? Ja. De regering die wil dat zelf bepalen en Baroness Hallett zegt, wat wel of niet relevant is, dat maak ik wel uit.
Precies, dat zegt zij. Ja. Zij zegt dat maak ik uit. Want ik begrijp het ook wel. Mensen zeggen, kijk, het zit vol met informatie die absoluut heel duidelijk niet relevant is. Mm-hmm. Maar zij zegt, dat is haar argument, niet met zoveel woorden, maar dat begrijp ik dan uit de verslagen. Zij zegt, dat maak ik inderdaad uit, want Boris Johnson zou zich niet altijd volledig geconcentreerd hebben op COVID. Ja. Hij zou met andere, minder relevante dingen bezig zijn geweest. En dat kun je dan opmaken uit al die berichten op WhatsApp. Ja. Ik zou je één anekdote vertellen die ik tegenkwam een poos geleden, toen Dominic Cummings gehoord werd over COVID tijdens een onderzoek van de Kamercommissie in het Verenigd Koninkrijk. En je weet, Dominic Cummings was de adviseur van Boris Johnson, ook wel Boris's brain genoemd. Ja. Totdat ze met knallende ruzie uit elkaar gingen. Maar goed, in die hoorzitting over COVID zei Cummings dat op één dag, en dat was niet uitzonderlijk, alles over COVID moest gaan, maar voortdurend verstoord werd door twee zaken. Hij zei, aan de ene kant van Downing Street was er Trump. Die wilde weten via telefonische berichten of Londen mee ging doen met het bombarderen van Irak. Ja. Aan de andere kant van het gebouw had je de vriendin, toenmalig van Johnson, die probleem had met hun nieuwe hond. Dus zij, Cummings zegt, ja, letterlijk zei hij, dit is midden in COVID, midden in de coronacrisis. We hadden een totale krankzinnige situatie, hè, waarin sommige mensen riepen, gaan we nou het Midden-Oosten bombarderen of niet? En in een ander deel van het gebouw riepen mensen, moeten we het land dichtgooien en in quarantaine doen? Terwijl de premier aan het bellen was met een vriendin over een hond die niet zinnelijk gemaakt kon worden.
Nee.
Dus, bedoel ik maar, rechter Lady Hallett kan daar haar lol mee op. Dus vandaar dat ze al die WhatsApp-berichten wil, ook die, juist die over die hond. Want ja, dan kun je zien hoe serieus Johnson bezig was met waar hij eigenlijk bezig had moeten zijn.
Ja, ja, precies. En je zei het al, gisteren was er eigenlijk een deadline, die is verschoven naar morgen. Wat verwacht je nu dat de regering gaat doen? Want ja, zoals je zei, de meeste experts, die lijken toch te geloven dat de regering dit in de rechtbank gaat verliezen.
Ja, 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 daar lijkt het wel op. Ze zullen natuurlijk proberen het op een akkoordje te gooien. We geven je deze informatie wel en deze informatie niet. Mm-hmm. Ik vraag me af hoeveel informatie er nog is. Ik kan me namelijk voorstellen dat heel veel van de informatie die Boris Johnson heeft, dat die niet meer bestaat. Ja. De ontvangers van die berichten hebben die informatie natuurlijk wel. Ja. En een aantal ministers, weet ik, hebben al gezegd, we hebben alles al gegeven. Is het voldoende? Is het niet? Hoe gaan ze dit inderdaad oplossen? Ik heb geen idee. Ik weet wel dat ze een hele, dat zegt iedereen, dat zij een hele formidabele rechter is. En Boris Johnson, en heel serieus, terwijl Johnson minder.
En hoe is nu de verhouding tussen het huidige cabinet office, Algemene Zaken, dus het departement ook van Sunak, en Boris Johnson? Want ze werken hier soort van samen, of ze hebben in elk geval gedeelde belangen. Maar toch lijkt het een beetje op scherp te staan tussen die twee partijen.
Precies, dat doet het ook. Want er zijn ook zoveel tegenstrijdigheden. Het is ook zo ingewikkeld. Hè, want van de ene kant hoor je dan Algemene Zaken zeggen van, ja, wij werken mee. En Boris Johnson zegt, wij werken mee met de rechter en haar verzoek. Maar ze doen het dus niet.
Nee.
Ik denk dat je erg veel tussen de regels door moet lezen, zoals altijd met dit soort dingen. Johnson zegt bijvoorbeeld, of laat zijn medewerkers, juridische medewerkers zeggen, wij zijn heel relaxed, wij overhandigen het materiaal. Maar ze zeggen niet alle materiaal, dat woordje alle staat er niet bij. Ja. Ze zeggen ook niet dat het niet redacted is, bijvoorbeeld. Snap je?
Mm-hmm.
Terwijl je zou kunnen voorstellen dat Sunak denkt, Boris Johnson is toch een hele lastige luis in de pels.
Ja.
Dat Sunak denkt, nou weet je, ik gooi hem voor de bus. Ik lever alle informatie in waar de rechter om vraagt. Ja. Dan ben ik tenminste van Johnson af. Van de andere kant kan natuurlijk die informatie ook op een andere manier uitpakken. Want Sunak zelf is ook betrokken. Hè, het kan gênante gevolgen voor hem hebben. En bovendien denk ik dat Sunak nog steeds vrij bang is voor de aanhangers van Johnson die actief zijn in de Britse politiek en zeker in de conservatieve fractie.
Ja.
En die het Sunak zouden aanrekenen als zij geloven dat Sunak Boris Johnson verraadt.
Ja, want dat is een thema wat ook telkens terugkomt. Hè? Een soort idee dat al deze onderzoeken, want Boris Johnson staat ook nog onder druk vanwege Partygate, dat een soort complot is om van hem af te komen. Hè? Want hij was de grote leider die de stem van het volk vertegenwoordigde. Dat is eigenlijk standaard complottheorie.
En dat is precies, dat is inderdaad ook het probleem van Boris Johnson. Kijk, er speelt nog een onderzoek, zoals je al zegt, Partygate. Dat onderzoek, het was een parlementaire enquête naar Boris Johnson, Downing Street 10 en andere ministeries. Hielden zij zich wel dan niet aan de lockdownregels tijdens corona? Johnson moet bewijzen dat hij het parlement niet moedwillig misleidde. Het gevoel altijd hier is geweest, nou, dat kan die overleven, dat Partygate. Trouwens, het resultaat van het onderzoek komt over een paar weken. De conclusie lijkt te zijn, hij krijgt waarschijnlijk een tik op de vingers, maar niet meer. Hij gaat waarschijnlijk niet gestraft worden door 10 dagen op reces gezet te worden. Dat is heel belangrijk. Word je 10 dagen of langer geschorst namelijk, dan kan er een tussentijds verkiezingen worden uitgeroepen in jouw kiezenstrict. En die zou Boris Johnson dan kunnen verliezen. En dan zou dat het einde van zijn carrière zijn, zijn politieke carrière. Maar dit onderzoek, deze COVID-enquiry gaat veel verder en gaat jarenlang duren. En heel veel mensen denken, jarenlang gaat dit duren. Jarenlang waarin voortdurend Boris Johnson genoemd wordt. Want je weet hè, hoe hij is. Ik bedoel, het is toch iemand die alle zuurstof uit de kamer zuigt. Ja. Als Boris Johnson ergens binnenloopt, is het vol. Dus jarenlang al die pers van zo'n polariserende figuur. Dat is niet goed voor een conservatieve partij. Dus vandaar dat je nu ook steeds meer mensen hoort denken en hoort praten over een toekomst van de Conservatieve Partij zonder Boris Johnson. En die mensen zijn niet langer geneigd hun handen voor hem in het vuur te steken en denken dat het echt maar beter is als Johnson stappen de plaats maakt of liever helemaal vertrekt.
Ja, The Guardian schrijft, de toekomst van Boris Johnson ligt in de handen van Lady Hallett, die rechter die dat onderzoek leidt. Is dat een beetje overtrokken of ben je het daar toch wel mee eens?
Ja, dat denk ik wel, ja. Niet alleen in haar handen. Wat ik je zei, er is altijd nog zoiets als Partygate.
Mm-hmm.
En het gekke is dat hij haar benoemde om dat onderzoek te doen. En zo breed mogelijk onderzoek te doen. Nu natuurlijk van gedachten veranderd. Het zou niet voor het eerst zijn dat Johnson niet helemaal nadenkt over de consequenties van zijn daden. Maar inderdaad, het is voor hem denk ik heel, heel, heel spannend. Er hangt voor hem ontzettend veel vanaf van hoe zij haar volgende stap gaat nemen. Wat voor volgende stap ze gaat zetten.
Ja, dus het worden spannende weken. Want we krijgen natuurlijk deze week krijgen we hier nieuw nieuws over. Zoals je al zei, binnen een paar weken krijgen we ook weer nieuws over Partygate. Ik denk dat we over niet al te lange tijd wederom een aflevering aan Boris Johnson gaan wijden.
Ja, dat waren we eigenlijk niet van plan. Hè?
Nee.
Zo min mogelijk Johnson en zo min mogelijk Royals en zo min mogelijk Brexit. Maar hey, soms ontkom je er niet aan.
Ja, het leven is niet altijd planbaar. Hè?
Nee. En zelfs al heb je de beste bedoelingen, er zijn toch hè, sommige obstakels of sommige onderwerpen die je altijd weer naar de... Ja, die je altijd weer aangrijpt en die je gewoon niet kunt laten liggen. En dit is er één van.
Ja.
Kijk, wij hebben dus nu gehad over Johnson en Partygate en die onderzoekscommissie naar COVID onder leiding van Lady Hallett. Maar ik heb ook wel mensen horen zeggen, zo is het helemaal niet. Kijk, Johnson is eigenlijk geen onderwerp. Hij is het slachtoffer. Oh, ja. Hij is het slachtoffer van de blob.
Mm.
Every one of you watching this screen, look out.
The woke blob cannot win. They want to destroy the country in order to bring down this conservative government in large part because they will never forgive them for delivering on the people's will to Brexit.
Can I urge the Prime Minister to step in before it's too late? Otherwise the blob will win and we will fail to deliver a key benefit of Brexit.
Mr. Speaker, I'm delighted to say that we have a new Secretary of State for post-Brexit freedoms. I don't know about the blob, Mr. Speaker. I can think of no more fearsome antagonist for the blob than my right honourable friend.
This town is in danger.
How can it be stopped? Mob hysteria sweeps one city. Before long, the nation and then the world could fall before the blood-curdling threat of the blob.
Starring Steve McQueen.
Oorspronkelijk de blob, dat is een steeds vaker gebezigde term. Ik bedoel, ik kwam een paar jaar geleden wel eens tegen. Er was één minister die de term de blob regelmatig gebruikte. Maar nu, geen dag gaat er voorbij of hij wordt wel door iemand gebruikt. Maar oorspronkelijk de blob komt uit de film, ik geloof een Amerikaanse film uit 1958, 1956. Weet je wel, zo'n horrorfilm.
Ja, hele jonge Steve McQueen.
Een vernieling. Ja, dat is waar. Je klopt, klopt. Ik heb een klein fragmentje gezien. Maar ik begrijp dat derf en vernieling gezaaid wordt aan de beschaafde wereld. door een schimmige, onduidelijke, deinende massa, de blob. Ja. Maar in de Britse politiek, wil ik maar zeggen, bedoelen ze met de blob meestal ambtenaren die weigeren om een nieuw soort conservatieve populistische politiek uit te voeren. Die weigerde om Brexit echt door te voeren. Dus er wordt de elite mee bedoeld. Het establishment die zo gewend is om zaken op één bepaalde manier te doen. Dat ze niet anders kunnen. En alles wat nieuw is en anders is tegenwerken. Ja. En daar is natuurlijk Johnson het slachtoffer van.
Dankjewel voor deze week, Lia. Ik spreek je woensdag weer.
Tot volgende week.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.